met elkaar beginnen door te zingen van Psalm 95. En daarvan de eerste twee versen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De Heer is groot en heerlijk, God een koning, die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Psalm 95, vers 1 en vers 2. Samen bidden. Heer in de hemel, getrouwe en barmhartige God, we mogen elkaar vanavond ontmoeten hier in uw huis, waar zondag aan zondag het evangelie mag klinken in het midden van de gemeente. Waar u wilt roepen vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En waar u uw kinderen wilt voeden en sterken in het allerheiligst geloof. En zo mogen wij hier op deze maandagavond ook samen zijn rondom uw woord. Om met elkaar ook na te denken over één aspect van uw koninkrijk. De geschiedenis die u gegaan bent in het verleden met uw kerk. En dan mogen we vanavond stilstaan bij een van de personen die lange tijd geleden onder ons geleefd en gewoond heeft. Die dat woord op zijn wijze ook gebracht heeft in het midden van de gemeenten die hij mocht dienen. En dat woord ook neergelegd heeft in schrijven, in woorden die in de loop van de eeuwen tot ons gekomen zijn. En die ook nu nog, ook in het midden van onze gemeente, gelezen mogen worden. Heere, zo mogen wij hier zijn en dan bidden wij van u wilt u ons leiden ook aan de avond van deze dag. En ons ook geven het licht van uw Heilige Geest. Ons ervoor bewaren dat wij zouden eindigen bij de persoon over wie het vanavond gaat. Maar dat wij verder mogen zien dan mensen. En in hem ook uw goddelijk handelen mogen opmerken. Wilt u in het bijzonder zijn met hem die vanavond de lezing hoopt te verzorgen. Geef gemakkelijkheid en vrijmoedigheid. Wil geven, Heere, dat we de woorden zoals hij die doorgeeft aan ons ook zullen verstaan. Geef dat het ook zijn zegen mag afwerpen in ons persoonlijke leven. Wil zijn ook met hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Al is het dan op een afstand toch met ons verbonden. En geef hen en ons allen tezamen een goed en een gezegend uur. Een uur waarin wij ook mogen eindigen in u, de Allerhoogste en Eeuwige God. Dat bidden wij zo van u, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Ik wil met u lezen de eerste 8 versen van Romeinen 12. Romeinen 12 en daarvan de eerste 8 versen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover Romeinen 12. Ook het afgelopen winterseizoen zijn we meerdere keren bij elkaar gekomen in gebouw De Hoeksteen in Middelharnis. Rond de cursus geestelijke vorming. Het is gebruikelijk zo de laatste jaren geworden dat we de laatste keer van het seizoen wat betreft onze cursus bijeenkomen in de hervormde kerk hier in Sommelsdijk, om met elkaar te luisteren naar een kerkhistorische lezing. Er zijn al verschillende onderwerpen en personen voor het voetlicht geweest. En vanavond is in ons midden dominee Van Gorsel uit Schoonhoven, die ons zal inleiden in W.A. Brakel. En dan, dat betekent dat we zo in gedachten een aantal eeuwen terug worden geleid in het verleden. De man die vooral bekend is geworden door het schrijven van het boek De Redelijke Godsdienst. Ik meen dat het uitgegeven is voor de eerste keer in het jaar 1700. Een boek dat we ook nog wel in onze tijd in menig huisgezin, vooral bij de ouderen onder ons, aantreffen. Ik heet u allen hartelijk welkom, zoals u hier zit in onze kerk. Ook welkom de kerktelefoonluisteraars uit Sommelsdijk en Middelharnis, die ook met ons verbonden zijn. En in het bijzonder heet ik u, dominee Van Gorsel, welkom opnieuw. Welkom, het is deze week al voor de tweede keer dat u weer op uw geliefde eiland Flakkee bent. We hopen dat u in de kerk waar u in het verleden, toen u in oude tongen stond, meerdere keren hebt voorgegaan. We hopen van harte dat we met elkaar een goede en een gezegende avond mogen hebben. Voordat ik u het woord geef, willen we graag nog met elkaar zingen van Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. 77, 7.
Hij was een schijnend licht, brandende in ijver en lichtende u voor in heiligheid, gelijk Jojada, die goed gedaan had in Israël voor God en zijn huis, zijn kerk en zijn volk. Hij was matig, rechtvaardig en godzalig, terwijl hij in alle goddeloosheid en wereldse begeerlijkheid verzakende uitblonk in kennis, geloof, ijver en godzaligheid. Zoals aan hen die de eer hadden met hem om te gaan, genoegzaam gebleken is. Terwijl hij met zijn huis de Heere diende en in zijn openbare bediening steeds zijn hart en tong vond aangeraakt met een kool van Gods altaar, predikende met veel beweging, ernst, kracht en overreding tot godzaligheid. U hebt het natuurlijk al lang begrepen, deze woorden zijn gewijd aan de nagedachtenis van de man die vanavond in het centrum van onze belangstelling zal staan, Wilhelmus Abrakel. Ze werden geschreven kort na zijn overlijden in 1711. En natuurlijk moeten we deze woorden niet losmaken uit het kader van de tijd waarin ze geschreven werden. Een tijd die op zijn zacht gezegd niet vrij was van breedsprakigheid. En we vergeten ook niet dat ze afkomstig zijn van een bewonderaar die zoveel mogelijk zijn deugden verheerlijkt en zijn gebreken onbesproken laat. Maar afgezien van de misschien wat overdreven lofspraak hebben we toch te doen met een man die van grote betekenis is geweest voor de kerk van Nederland en die mede door zijn geschriften nu, 3 eeuwen later, nog spreekt nadat hij gestorven is. Iedereen is kind van zijn tijd en we kunnen iemands persoon en werk niet volledig recht doen wanneer we hem niet plaatsen tegen de achtergrond van de tijd en van de situatie waarin hij leefde en werkte. Vervolgens is het van belang iemands leven te kennen, willen we enigermate zijn werk kunnen verstaan. Ik heb me dus voorgesteld mijn verhaal in te richten, zoals een klassieke preek, in die punten die u gemakkelijk kunt onthouden. We zullen eerst even kijken naar de 17e eeuw, de zogenaamde Gouden Eeuw, waarin het grootste gedeelte van Brakels leven valt. En naar de beweging waartoe hij ongetwijfeld behoord heeft, de nadere reformatie. Daarna willen we zijn leven schetsen, persoonlijk, huiselijk, ambtelijk en kerkelijk. En in de laatste plaats zullen we aandacht vragen voor zijn werk. We denken niet alleen aan zijn hoofdwerk, de redelijke godsdienst, die vele malen tot in onze tijd toe is herdrukt, maar ook aan nog een paar andere werkjes. Kort gezegd, we staan in de eerste plaats stil bij zijn tijd. In de tweede plaats letten we op zijn leven. En tenslotte overdenken we zijn werk. In de eerste plaats dus zijn tijd. Nu ruim een eeuw geleden, in 1892... promoveerde F.J. Los aan de Rijksuniversiteit van Leiden op een proefschrift over Wilhelmus Abrakel. Het was een van de eerste wetenschappelijke pogingen om een figuur uit de nadere reformatie voor het voetlicht te brengen, en daarna zouden er nog vele volgen. In de inleiding tot zijn dissertatie geeft Los een beeld van de tijd waarin Brakel leefde. Het deelt dan de tijd vanaf de reformatie tot de Franse revolutie in, op de wijze zoals Groen van Prinsterer dat had gedaan in zijn handboek der geschiedenis van het vaderland. Die indeling, u mag het zo weer vergeten, maar die indeling is dan als volgt: 1517 tot 1568, een periode van lijden. 1568 tot 1648, een periode van strijd. 1648 tot 1713, een periode van bloei. En tenslotte 1713 tot 1795, een periode van afval en ondergang. Zo'n indeling heeft natuurlijk iets willekeurigs, maar er is mee te werken. Wel, nu zegt Los, het leven van Brakel valt ongeveer samen met die derde periode, de tijd van bloei. Het was de tijd waarin de Nederlandse vlag op alle wateren te zien was, en waarin de handel, met name in de oost en in de west, een hoge vlucht had genomen. In 1672, u weet wel het rampjaar, waarin we vrijwel tegelijkertijd werden aangevallen door Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen, dreigde een geweldige aanslag op onze vrijheid. Maar stadhouder Willem III, die later ook nog koning van Engeland zou worden, schonk de Heere ons als redder van het protestantisme. Ook op het terrein van de religie en de wetenschap beleefden we een hoogtepunt. De hogescholen van Leiden, Franeker, Groningen, Utrecht en Harderwijk genoten bekendheid tot in het buitenland toe. En met name Utrecht was onder de bekwame leiding van Gisbertus Fuchsius het centrum van de beweging die later bekend geworden is als de nadere reformatie. Want dat moet er tegelijk bij vermeld worden. Brakel behoort niet alleen tot de Gouden Eeuw, en zijn leven en werk vallen niet alleen in de jaren van bloei. Brakel behoort ontegenzeggelijk ook tot die beweging, die stroming die de geschiedenis ingegaan is als de nadere reformatie. Wanneer we maar een klein beetje op de hoogte zijn van de geschiedenis van de kerk, dan voelen we wel zo'n beetje aan wat die nadere reformatie was en wilde zijn. Maar het is nog steeds niet eenvoudig een sluitende definitie te geven van wat de nadere reformatie nu eigenlijk was. Het was geen kerk, ook geen groep in de kerk, wilde dat ook bepaald niet zijn, maar meer een beweging die werkte als een zoutend zout. Een beweging die erop aandrong dat datgene wat met de mond werd beleden, nu ook met het hart zou worden beleefd. Met de reformatie had een nieuwe leer haar intrede gedaan. De Bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze was opnieuw ontdekt en had vele harten geraakt. Maar de grote massa was nog onkundig en op de predikanten rustte de taak om de gemeente in die leer te onderwijzen. Begrijpelijk dat er in de preken veel aandacht werd besteed aan de uitleg van het woord, maar ook aan de uitleg van de verschillen tussen Rome en de reformatie. Dat was nodig, maar het hield het gevaar in dat men ging denken aan die leer genoeg te hebben. Tegen die achtergrond nu kon de nadere reformatie ontstaan, die erop hamerde dat die leer niet alleen met het verstand gekend en met de mond beleden moest worden, maar dat het ging om de vernieuwing van het hart en om doorwerking van die leer in het leven van alle dag. In grote lijnen had de nadere reformatie drie dingen op het oog. Allereerst een reformatie in het persoonlijk leven. Vervolgens de kerstening van de samenleving en tenslotte de voortdurende reformatie van de kerk. Over alle drie een enkel woord. In de eerste plaats riepen de mannen van de nadere reformatie op tot beleving van de leer. Met die leer was het wel in orde. De kerk was van dwalingen gezuiverd, vooral na de Dordtse synode, toen het conflict met de remonstranten was beslecht. De aanhangers van Arminius hadden het pleit verloren. Overal werd de zuivere leer verkondigd en dwaling en ketterij kregen geen kans. En dat werkte bij velen een valse rust in de hand. We hebben de waarheid, zo dacht men. Maar nu ging het erom die waarheid ook te beleven. Vandaar die voortdurende oproep tot bekering en geloof. Het was niet genoeg wanneer men maar instemming betuigde met die leer, het hart moest vernieuwd worden. Het woord van de Heer Jezus, gesproken in de nacht tegen Nicodemus, kreeg een zwaar accent. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Zo'n prediking kreeg vanzelf ook een wat ontdekkend karakter, want naast echte bekering is er ook een schijnbekering. En behalve een waar geloof is er ook schijngeloof. Vandaar dat voortdurend de oproep wordt gehoord tot zelfonderzoek. Beproeft u zelf of geen het geloof zijt. En zo ontstaat kenmerkend prediking aan de hand waarvan men kan concluderen of het geloof echt dan of het maar een schijngeloof is. En daarmee gepaard gaat de oproep tot een heilige wandel aan de vruchten is immers de boom kenbaar. Waar bekering en geloof is, daar zal ook een wandel zijn overeenkomstig de wet van God. De nadere reformatie heeft telkens weer de wegen en de middelen aangewezen die naar dat doel leiden. Het lezen en het horen van het woord, het gebruiken van de sacramenten, het gebed, de meditatie, kortom, de verborgen omgang met de Heer. Maar ze bleef daarbij niet steken in het persoonlijke leven. Ze had, dat is het tweede, de hele samenleving op het oog. Dat was bepaald niet overbodig, want ondanks de reformatie tierde vooral op het platteland het bijgeloof nog welig voort. Tal van Roomse gebruiken bleven in zwang. Roomse feestdagen werden nog volop gevierd. De zondag werd op allerlei manieren ontheiligd. En de overheid kweet zich onvoldoende van haar taak. Taak die bestond uit het brengen van de samenleving onder het gezag van het woord. Vele malen heeft de kerk dan ook de overheid tot de orde geroepen om ernst te maken met haar opdracht en naar te streven dat het woord zou doorwerken ook in het leven van alle dag. Het derde wat de nadere reformatie op het oog had was de reformatie van de kerk. U hebt misschien de term wel eens gehoord, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Een kerk die gereformeerd is, moet telkens weer gereformeerd worden. Predikanten werden opgeroepen tot trouw in hun bediening, tot het ernst maken met de kerkelijke tucht. De kerk moest profetisch in de samenleving staan, door volk en overheid voortdurend op te roepen tot gehoorzaamheid aan het woord van God. Er zou natuurlijk nog veel meer op te merken zijn, maar samenvattend kunnen we zeggen dat de nadere reformatie als voornaamste punt op haar programma had staan de praktijk der godzaligheid in het persoonlijk leven, in de staat en in de kerk. Helaas is het in grote lijnen bij een ideaal gebleven. Werd in de 17e eeuw de overheid nog regelmatig herinnerd aan haar hoge roeping, in de 18e eeuw is het alsof de beweging meer verinnerlijkt en zich terugtrekt op het persoonlijk geestelijk leven. De beweging is een beetje stuk gelopen op de weerbarstige praktijk. De overheid en de grote massa van het volk lieten zich de wet niet voorschrijven door de fijnen, zoals ze genoemd werden. En op die grens tussen de 17e en de 18e eeuw staat Wilhelmus Abrakel. Bij hem zijn, zoals we hopelijk zullen zien, de zaken nog wat in evenwicht. Behalve aandacht voor het persoonlijk geestelijk leven, denk aan de redelijke godsdienst, weet hij op zijn tijd zich geroepen de overheid aan te spreken, hetgeen hem overigens niet in dank wordt afgenomen. Genoeg nu over het eerste, over de tijd waarin hij leefde. We gaan in de tweede plaats letten op zijn leven. Brakel was een predikantszoon. En toch is hij niet in de pastorie geboren. Zijn vader, die vroeger Dirk Gerritszoon heette, maar zich later deftig Theodorus noemde. Zijn vader was nog geen dominee. Brakel senior is een van de laatsten geweest die na de reformatie zonder volledige opleiding, dus zogenaamd op singuliere gaven, predikant geworden zijn. 3 jaar na de geboorte van zijn zoon Wilhelmus in 1638 is hij predikant geworden in de gemeenten Beers en Jellem ten zuiden van Leeuwarden. Vervolgens leidde ze weg naar Den Burg op Texel. En zijn laatste gemeente was Makkum, waar hij in 1669 is overleden, nog maar ruim 60 jaar oud. De oude Brakel, Theodorus, is het leed niet bespaard gebleven. Uit zijn huwelijk met Margaretha Homma, dat was ook maar een beetje deftigheid, want ze heette gewoon Grietje Willems. Uit zijn huwelijk werden 6 dochters geboren, waarvan hij er 5 heeft zien voorgaan in de weg van alle vlees. De 6de was met een predikant getrouwd en heeft haar vader overleefd, evenals zijn enige zoon Wilhelmus. Deze Wilhelmus, over wie we het vanavond hebben, werd op 2 januari 1635 geboren in Leeuwarden. Reeds vroeg openbaarden zich in het kind tekenen van de vrees des Heren. Later heeft hij diverse malen getuigd dat hij van geen enkele verandering in zijn leven wist, maar dat hij zo ver zijn herinnering terugging, altijd de Heer Jezus hartelijk had liefgehad. Hij was nog maar een kleuter toen een preek van zijn vader met de kerst zoveel indruk op hem had gemaakt dat hij aan zijn vader vroeg: is het nu gauw weer kerstfeest? Aan zijn moeder, een godvrezende vrouw, kon hij soms zulke diepzinnige vragen stellen dat zij het antwoord moest schuldig blijven. Voor zijn biddende moeder is Brakel zijn leven lang dankbaar gebleven. Uit zijn jeugd is 1 verhaal bekend gebleven dat de moeite van het vertellen waard is. Al vroeg, waarschijnlijk op zijn 12e jaar, ging hij de Latijnse school in Leeuwarden bezoeken. En dan had zijn vader, toen nog predikant in Beers, de gewoonte hem 's maandags morgens een eind weg te brengen. En voordat ze dan weer voor een week afscheid van elkaar namen, deed de vader midden op de weg met zijn zoon een gebed. En dan keek hij zijn zoon na tot hij uit het zicht verdwenen was. Ook dat gebed van zijn vader, zomaar buiten in de open lucht, is de zoon zijn leven lang bijgebleven. Brakel junior heeft theologie gestudeerd in Franeker en vervolgens nog een poosje in Utrecht. Uiteraard om daar de colleges van Gisbertus Voetsius bij te wonen, die toen nog in de kracht van zijn leven was. Na de voltooiing van zijn studie werd de 24-jarige Brakel geëxamineerd door de klasses Leeuwarden. Bij het klassikale examen hoorde een proefpreek waarvoor hij als tekst had gekozen Openbaring 21 vers 11. En met algemene stemmen werd hij toegelaten tot de heilige dienst. De bevordering tot proponent hield in Friesland in dat men meteen bevoegd was tot de volle bediening. Dat wil zeggen dat Brakel als kandidaat, behalve het woord, ook nu en dan de sacramenten heeft bediend in vakante gemeenten. Deze uitzonderingspositie was de andere provincies een doorn in het oog en heeft dikwijls aanleiding gegeven tot problemen, vooral waar de predikanten uit Friesland in de rest van Holland beroepen werden. En de volle bevoegdheid werd door de andere provincies immers niet erkend. Maar de Friezen hebben dat recht, dat ze zichzelf hadden toegekend, nooit willen afstaan. Brakel heeft, zoals de meeste kandidaten in zijn tijd, geruime tijd op een beroep moeten wachten. Er waren gewoon geen vacatures. In 1662 was het zover, toen kreeg hij het beroep van de gecombineerde gemeenten Exmorra en Allinga-Wier, in de zuidwesthoek van Friesland, waar hij 3 jaar zou arbeiden. Veel is er over deze periode niet bekend. Gemakkelijk is het werk Brakel daar zeker niet gevallen. Er heerste onder de bevolking van de 2 kleine dorpen nog veel lauwheid en onverschilligheid. Maar heeft er met ijver en naar zijn eigen getuigenis ook met zegen mogen werken. Ondanks het feit dat het verblijf van Brakel in Exmorra maar zo kort geduurd heeft, heeft het nageslacht zijn nagedachtenis toch willen eren door in dat kleine dorpje een straat naar hem te vernoemen. Als u ooit daar in de buurt komt en u zou het schitterend gerestaureerde kerkje van Exmorra bezoeken, ik moet erbij zeggen van buiten schitterend gerestaureerd, maar van binnen is het verschrikkelijk modern ingericht, maar dan zult u zien dat de straat waaraan het kerkje ligt de Wilhelmus Abrakelstrieten, de Wilhelmus Abrakelstraat heet. Voor het huiselijk leven van Brakel is zijn verblijf in Exmorra van grote betekenis geweest. Want hij kwam er als vrijgezel, maar bij zijn vertrek was hij getrouwd. En ook de naam van zijn echtgenote heeft later een heel bekende en vertrouwde klank gekregen. Zij was ook een predikantsdochter, Sarah Nevius, en was al op 17-jarige leeftijd in het huwelijk getreden met een predikant, Henricus Vege in Benthuizen. Maar helaas was ze ook op haar 20ste jaar al weduwe. Sarah Nevius was erg knap van uiterlijk en ook zeer begaafd, muzikaal, literair. Ging toen in Utrecht wonen en leerde daar de hoogbegaafde Anna Maria van Schuurman kennen. En deze was weer bevriend met de familie Brakel. En zo ligt het voor de hand op welke wijze de zoon Wilhelmus zijn vrouw heeft leren kennen. In 1664 zijn ze getrouwd. Een jaar later werd Brakel beroepen in Stavoren, een van de Friese steden. En het leek wel alsof hij het beroep daarheen beschouwde als een verlossing. Het zou vandaag niet meer zo kunnen. Maar hij nam op staande voet het beroep aan, preekte de eerstvolgende zondag afscheid van Exmorra en verhuisde de volgende dag, zoals de kerkraadsnotulen wat humoristisch vermelden, met wijf, pak en zak naar Stavoren. Stavoren had op dat moment slechts 1 predikantsplaats, maar Brakel vond dat te weinig. Hij richtte zich rechtstreeks tot Albertine Agnes, de prinses van Oranje, die uit eigen middelen het jaarsalaris voor een tweede predikant toezegde. Een bedrag van tussen de 700 en 800 gulden, dat was in die tijd een behoorlijk salaris. Van die tijd af had Stavoren dus twee predikanten. In zijn Stavorense periode is Brakel voor het eerst in contact gekomen met de Franse opwekkingsprediker Jean de Labadie, die hij aanvankelijk zeer hoog achtte, die ook een grote aantrekkingskracht op hem uitoefende. Later is hij, zoals we nog zullen zien, daarvan grondig teruggekomen. Een ingrijpende gebeurtenis in diezelfde tijd was het overlijden van zijn vader, die toen predikant was in het nabijgelegen Makkum. Hij heeft zelf de laatste dagen van zijn vader bijgewoond en later uitvoerig beschreven. Het moet een indrukwekkend afscheid en een indrukwekkend sterfbed zijn geweest. De oude Brakel voelde zijn einde naderen, riep zijn kerkraad compleet bij zich en gaf hun adviezen voor de opvolging. Maar met profetische gaven toegerust, heeft hij ook een en ander aan zijn zoon meegedeeld over de toekomst van de kerk en over de bekering van het volk Israël. Wilhelmus vertelt ook dat zijn vader op een gegeven moment zei: ik hoor trompetten en krijgsgeschrei. De zoon zag deze profetische woorden bevestigd toen 3 jaar later inderdaad het rampjaar 1672 aanbrak. Op de zondagmorgen van 14 februari 1669 kwam het einde, terwijl zijn zoon in de plaats van zijn vader in de kerk van Makkum het avondmaal stond te bedienen. En Wilhelmus schreef: zo is vader op een rustdag, die hij met zeer grote vrolijkheid placht te heiligen, ingegaan in de eeuwige rust. In die uren wanneer hij placht uit te gaan om Christus te prediken, is hij gegaan tot hem die hem gezonden had om te prediken, om te zien en te smaken hetgeen hij anderen altijd had voorgesteld. En op de tijd als hij anders met zijn gemeente het avondmaal zou genieten, is hij aangezeten met Abraham, Isaac en Jacob aan de bruiloft van het Lam. 5 jaar heeft Brakel junior de gemeente van Stavoren mogen dienen, en naar zijn eigen woorden is ook daar zijn arbeid niet ijdel geweest in de Heere. Vandaar leidde zijn weg naar een andere Friese stad, Harlingen, een bloeiende stad met een druk handelsverkeer, een stad met 4 predikantsplaatsen. 3 jaar van 1670 tot 1673 heeft hij daar gewerkt en opnieuw met zegen. Als bijzonderheid vermeldt hij later, staat ergens in de redelijke godsdienst, dat er wel 6 of 8 jonge vrouwen waren in Harlingen die zich als profetessen aan de dienst van de Heere hadden overgegeven. Ze gingen de gemeente door om onkundigen te onderwijzen en op te roepen tot bekering en geloof. In deze periode valt dan ook de oorlog met Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen. In verband daarmee nam Brakel aan de grote vergadering van Friese predikanten deel in 1672 in juli in Leeuwarden. Uit die vergadering, waar 156 dominees aanwezig waren, werd een 6-tal afgevaardigd naar de Staten van Friesland om aan te dringen op de verheffing van de nog maar 15-jarige Ernst Casimir tot stadhouder en kapitein-generaal van Friesland, welk verzoek al de volgende dag werd ingewilligd. Dit krachtige optreden van de Friese predikanten bracht als het ware een opleving teweeg in heel de provincie. Volk en overheid werden opgeroepen om te breken met allerlei volkszonden. En toen de rust enigermate was teruggekeerd, werd een algemene Friese synode gehouden, waarbij de puntjes nog eens op de i gezet werden. De predikanten moesten beloven voortaan zondagsmiddags of zondagsavonds uit de catechismus te prediken. Dat was al een verplichting, maar daar werd de hand niet aan gehouden. En zij die het niet deden, zouden onvoorwaardelijk buiten alle klassikale arbeid worden gehouden. Ook aan de uitoefening van de kerkelijke tucht moest meer aandacht worden besteed. Kortom, Er werd geijverd voor een reformatie van de kerk en van het volksleven, helemaal in overeenstemming met de beginselen van de nadere reformatie. Inmiddels verhuisde Brakel in 1673 naar zijn vierde gemeente, de Friese hoofdstad Leeuwarden, waar hij 10 jaar zou blijven. De gemeente werd daar gediend door 6 predikanten. Een van hen was de beroemde Herman Witsius. 2 gebeurtenissen markeren Brakels periode in Leeuwarden. De eerste is dat hij zijn collega Jacobus Koelman in bescherming nam. Jacobus Koelman, u kent denk ik zijn naam wel, was predikant geweest in Sluis, in Zeeuws-Vlaanderen, maar daar in conflict gekomen met de overheid wegens het verzet tegen de feestdagen en tegen het lezen van de formulieren. Klinkt voor ons een beetje vreemd, maar het was de uiterste consequentie van de nadere reformatie, die ageerde tegen sleur in het kerkelijk leven. En daarom wilde Koelman de formulieren niet lezen, maar hield hij bij doop en avondmaal een eigen toespraak. De overheid nam dat niet en Koelman werd afgezet en er volgde voor hem een zwervend leven. Hij vertaalde veel geschriften van Engelse puriteinen en ging ook voor in besloten gemeenschappen op gezelschappen. Het tragische was dat veel van zijn collega's, die eigenlijk achter hem stonden, hem keihard lieten vallen. Dat deed Brakel niet. Toen de afgezette predikant op reis was door Friesland en een bezoek bracht aan Leeuwarden, stond Brakel spontaan de kansel aan hem af en liet hem preken. Dat was natuurlijk tegen het zere been van de overheid, maar de zaak leek met een sisser af te lopen. Had Brakel toen maar niet opgemerkt dat Koelman nooit onder kerkelijke censuur was gekomen, maar slechts door de overheid was afgezet. En toen moest hij zich verantwoorden voor de Staten van Friesland. Daar herhaalde hij nog eens dat hij hier niet behoorde te staan, want de predikant behoefde zich niet te verantwoorden voor de wereldlijke overheid. Het kwam te staan op een schorsing van 4 weken. Brakel verklaarde echter dat hij met prediken zoude voortvaren, al zoude hij aanstonds het leven moeten afleggen. Ten slotte is de zaak in der minne geschikt. Wanneer Brakel maar wilde toestemmen dat hij zich wel eens te fel had uitgelaten, dan zouden ze hem verder ongemoeid laten. En zo is het gebeurd. Een tweede kwestie die in Leeuwarden speelde was een conflict met de predikant Daniel Flut van Giffen, die de gemeente De Knijp bij Heerenveen diende. Deze vervulde een preekbeurt in Leeuwarden en preekte daarover Psalm 8... die hij op de Coxiaanse wijze uitlegde. En dat was niet zo erg geweest als er nu maar geen verschil van mening over was geweest in de gemeente zelf. De gastpredikant had dus de nodige onrust gebracht en de volgende zondag nam Brakel op zich om de zaak recht te trekken. Hij preekte ook over Psalm 8. En deze preek zou de eerste publicatie worden van Brakel. Dat is een boekje wat nog bekend is en gelezen wordt. Halleluja of Lof des Heren over het genadeverbond. Gelukkig is er al spoedig tussen de 2 bewuste predikanten een verzoening tot stand gekomen, maar aan dit conflictje hebben we dus de eerste pennenvrucht van Brakel te danken. Iedereen had eigenlijk verwacht dat Brakel Friesland niet meer zou verlaten. Hij was Fries van geboorte en had nu al meer dan 20 jaar... 4 Friese gemeenten gediend. En toen kreeg hij een beroep naar Middelburg, maar daar bedankte hij voor. Evenals voor een beroep naar Rotterdam, wat er kort nakwam. Het was de vacature van de bekende Franciscus Rederus. Maar de Maastad liet het er niet bij zitten en zond een sterke deputatie naar Leeuwarden met een tweede beroep. En toen kon Brakel er niet meer tegenop. De verhuizing van Leeuwarden naar Rotterdam, we kunnen ons dat niet voorstellen, maar het was een onderneming in die tijd. Dat ging per schip over de toenmalige Zuiderzee. Het mag wel een wonder genoemd worden dat Brakel ooit in Rotterdam is aangekomen. Want er barstte midden op de Zuiderzee een verschrikkelijke storm los, gepaard met een hevig onweer. En iedereen vreesde het ergste. Gelukkig bleven bemanning en reizigers gespaard. Maar het schip was zodanig uit de koers geraakt dat het veel later aankwam dan de bedoeling was geweest. En in Rotterdam had het gerucht zich al verspreid dat het schip met man en muis was vergaan. Op 21 november 1683 werd Brakel in de Laurenskerk bevestigd door Petrus Tilenus met de bekende tekst: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede doet horen. En hij deed intreden met de eveneens bekende tekst: zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bad, we bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nog 28 jaar heeft Brakel de grote gemeente van de Maasstad mogen dienen. Over deze periode zou natuurlijk veel te vertellen zijn, maar ik moet me beperken. Wat niet onvermeld mag blijven, omdat het weer zijn visie betreft op de verhouding van kerk en overheid, is dat hij ook in Rotterdam in conflict kwam met de stadsregering. In het jaar 1680 bracht de kerkraad een beroep uit op David Krombrugge, predikant Utrecht. Ook een man die behoorde tot de nadere reformatie en dus een geestverwant was van Brakel. Maar het stadhuis weigerde de vereiste approbatie, de vereiste goedkeuring, zonder opgaaf van redenen. Een verzoek aan de magistraat om alsnog toestemming te geven voor het beroep haalde niets uit. Brakel was de man niet om in zo'n geval het hoofd in de schoot te leggen en preekte de volgende zondag op Psalm 2 vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. Openlijk stelde hij op de kansel de vraag aan de orde of de overheid het recht had een wettig beroep op een predikant die onbesproken was in leer en leven te verbieden. En het antwoord op die vragen was duidelijk, maar de overheid liet het er niet bij zitten. Brakel kreeg de bode van het gemeentehuis bij zich dat hij zijn geschreven preek op het stadhuis moest inleveren. En hij deed het eigenlijk nog met een gerust hart ook, maar het viel tegen. Hij kreeg meteen een preekverbod opgelegd, met inhouding van zijn salaris. Evenals destijds in Leeuwarden weigerde hij zich aan het preekverbod te houden. Het is een langdurig en slepend conflict geworden en het is een wonder dat het niet uitgelopen is op verbanning uit de stad Rotterdam. Middelijkerwijs heeft Brakel de gunstige afloop te danken aan het feit dat niemand minder dan stadhouder Willem III zich er persoonlijk mee bemoeid heeft. Het beroepingswerk in die ene vacature is door het optreden van Brakel 2 jaar vertraagd. Naar de begrippen van zijn tijd is Brakel oud geworden. 76 jaar en tot het einde toe is hij dienstdoend predikant gebleven. Echter, bij het klimmen der jaren werden zijn krachten wel minder. Hij had vooral moeite met het lopen en moest op het laatst naar de kerk gereden of gedragen worden. Op zondag 30 augustus 1711 preekte hij voor het laatst. Er volgde een ziekbed van 2 maanden en op 30 oktober kwam het einde. Zijn laatste woorden waren: ik rust in mijn Jezus, ik ben helemaal met hem verenigd, ik wacht alleen tot hij komt. Zijn geestverwant en vriend Abraham Hellenbroek, die ook predikant in Rotterdam was, hield enkele dagen later de lijkrede die uitgegeven is onder de titel Algemene Rouwklacht in de straten van Rotterdam. Voor we dit gedeelte over Brakels leven afsluiten, dient nog vermeld te worden dat zijn echtgenote Sarah Nevius hem 5 jaar eerder was voorgegaan. Zij is bekend geworden door een bundeltje meditaties die Brakel na haar overlijden vond en in boekvorm heeft uitgegeven. Het heet Een aandachtige leerling van de Heer Jezus en wordt tot de dag van vandaag toe herdrukt en gelezen. Van de 5 kinderen die uit hun huwelijk geboren werden, is er maar 1 volwassen geworden. De dochter Sulamit, genoemd naar de bruid uit het Hooglied. En Sulamit trad in het huwelijk met de predikant Franco van der Kluit, die jarenlang in Alblasserdam heeft gestaan. Hun zoon, die naar zijn grootvader Wilhelmus is genoemd, Wilhelmus van der Kluit dus, stond als kleine jongen bij het sterfbed van zijn opa en is door hem gezegend met de bede dat hij nuttig zou zijn voor de kerk. Inderdaad is ook deze Wilhelmus predikant geworden, en velen van u zullen het wel weten waar, namelijk hier in Sommeldijk. Om de naam van zijn grootvader in het geslacht te doen voortleven, noemde hij zich Wilhelmus Abrakel van der Kluit. En nu we hier samen zijn, in deze kerk waar de kleinzoon van Brakel precies 25 jaar het woord heeft bediend, kan ik toch niet laten een klein uitstapje te maken. Deze periode is namelijk, om het wat werelds uit te drukken, niet bepaald een succes geweest. Wilhelmus Abrakel van der Kluit, geboren in 1694, had vanaf 1717 de gemeente Schellinghout gediend en kwam in januari 1723 naar Sommelsdijk. De eerste jaren waren er geen problemen, maar in 1739 begon hij van deze kansel heftig te waarschuwen tegen een boekje dat in de rest van Holland nogal stof had doen opwaaien, namelijk de zielseenzame meditatieën van Johan Esweiler. Dat boekje was in ultra bevindelijke kringen nogal populair, maar in Sommelsdijk waren er hoogstens 2 of 3 gezinnen die het kenden. Pas toen de dominee hier in de kerk met zijn scheldkanonades begon, gingen de mensen het uit nieuwsgierigheid aanschaffen. 2 jaar lang heeft Brakel van der Kluit deze zaak zo op de spits gedreven dat de gemeente erdoor verscheurd werd. 7 van de 8 kerkenraadsleden keerden zich tegen hem, maar wonderlijk genoeg hield de klasses Zierikzee, want u weet, Sommelsdijk behoorde toen tot Zeeland, hield de klasses Zierikzee hem de hand boven het hoofd. Intussen liep hier de kerk leeg en als gevolg daarvan daalden de opbrengsten van de collecten onrustbarend. Het is onbegrijpelijk dat dat conflict 4 jaar lang zich heeft kunnen voortslepen. Pas in 1743 kwam er een zekere verzoening tot stand. Wat is de oorzaak geweest van dat onredelijke verzet van Brakel junior tegen een boekje dat eigenlijk onbekend was? Waarschijnlijk aldus van Lieburg, die erover geschreven heeft, had Brakel junior wat weerzin tegen de ultra bevindelijk gereformeerden. Hij beriep zich wel graag op zijn grootvader, wiens naam hij droeg, maar denkelijk heeft hij niet veel affiniteit met hem gehad. Reeds als student behoorde hij tot een clubje dat de fijnen bespottelijk maakte. Nu konden deze mensen het inderdaad een predikant lastig maken, maar de handelwijze van Brakel junior was toch buiten alle proporties. Het is wel de vraag of de man het zelf kon helpen. In 1747 is hij op deze kansel onwel geworden, volgens de medicus wegens een bedwelming in de hersenen. En op grond daarvan is hem emeritaat verleend. Wie zal zeggen of zijn geestvermogens voor die tijd normaal zijn geweest? Abrakel is hier in Sommelsdijk blijven wonen en is in zijn emeritaat nog weer behoorlijk opgeknapt. Maar nog 1 keer heeft hij in deze kerk voor tumult gezorgd, dat vertel ik er dan gelijk maar bij. Dat was op zondagavond 27 februari 1755, toen hij ergens in de kerk zittend de dienst had bijgewoond waarin zijn tweede opvolger Molentiel voorging. Dominee Molentiel had nauwelijks de zegen uitgesproken of Brakel kwam naar voren en riep: "Meneer Molentiel, hoe lang zult gij nog voortgaan met de gemeente de dwaling te leren dat de gelovigen volmaakt zijn in de heiligmaak?" Dominee Molentiel kwam de kansel af en was behoorlijk aangeslagen natuurlijk, maar antwoordde: "Meneer Brakel, indien gij van oordeel zijt dat ik onwaarheden op de kansel breng, dan is niet uw taak om hier de gemeente in oproer te brengen. Maar wilt gij met mij niet over spreken, klaagt mij dan aan bij degenen die onze rechters zijn." Opnieuw ontstond er door dit voorval tumult in de gemeente. En de emeritus predikant Brakel van der Kluit is zelfs in een huis in Sommelsdijk begonnen met eigen diensten, die nog 15 jaar hebben voortgeduurd na zijn dood. Dat kon ik toch niet laten om in dit historische gebouw er even bij te vertellen. Ik ga naar mijn derde en laatste punt, zijn werk. Wilhelmus Abrakel is niet zozeer bekend geworden door preken. Vele van zijn tijdgenoten en geestverwanten hebben hele bundels preken nagelaten. Denk maar aan Hellenbroek en aan Smijtergeld. Maar van Brakel zijn slechts 10 preken gedrukt. Het boekje heet De Ware Christen. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan zijn hoofdwerk, de Logica Latreia, de redelijke godsdienst. De titel is ontleend uit Romeinen 12, vers 1, daarom is dat gedeelte vanavond gelezen. Ik bid u dan, broeders, door de ontferming Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. De eerste druk verscheen in 1700, de tweede al in 1701. De derde druk was door Brakel aanmerkelijk uitgebreid. Verschillende nieuwe hoofdstukken heeft hij ingelast. Het is tot in onze tijd toe herdrukt. Het aantal drukken is me niet precies bekend, maar in ieder geval ligt het boven de 20. De redelijke godsdienst bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het eerste is een dogmatisch-praktisch werk. Daarin wordt de geloofsleer uiteengezet, maar met het oog op de praktijk der godzaligheid. Het tweede deel betreft meer het leven van de heiliging. Men zou het meer het ethische gedeelte kunnen noemen. Er wordt onder andere de wet in behandeld. Er wordt in beschreven ook hoe zij die tot God bekeerd zijn heilig voor de Heere dienen te leven. En het derde deel is iets heel anders. Dat is een uitleg van de openbaring aan Johannes. En daarin komt ook uitvoerig aan de orde hoe Brakel dacht over de toekomst van Israël. Hij geloofde namelijk dat het Oude Testament nog vele onvervulde beloften bevat voor de Joden. Met deze opvatting over de Joden hangt samen zijn visie op het duizendjarig vrederijk. Brakel behoort namelijk tot de gematigde Giliasten. Hij geloofde dat de hele Joodse natie onze Heer Jezus zal kennen als de ware en enige Messias. En aangezien deze opvatting toch nogal afwijkt van die van de reformatie, is dit gedeelte van de redelijke godsdienst ook het meest omstreden. Het is uiteraard niet doenlijk in zo'n kort bestek uitvoerig de theologie van Brakel te bespreken, afgezien van de vraag of je van een eigen theologie mag spreken. Hij was natuurlijk in grote lijnen conform de leer van de reformatie, zoals die vast ligt in de gereformeerde belijdenisgeschriften. Wat niet wegneemt dat hij wel hier en daar eigen accenten legt. Opvallend dat hij als Voetiaan toch een centrale plaats toekent aan het genadeverbond, hoewel dat in zijn tijd meer de specialiteit van de Coxianen was. Overigens staan bij Brakel verbond en verkiezing toch vrij dicht bij elkaar, hoewel we ook weer niet kunnen zeggen dat het verbond door de verkiezing wordt beheerst. Met zijn nadruk op de totale doodstaat van de mens, de wedergeboorte als een eenzijdig werk van God, en het geloof waardoor we deel krijgen aan Christus en al zijn weldaden, maar ook met zijn oproep tot een heilig leven, staat Brakel midden in de traditie van de nadere reformatie. Zijn kracht ligt dan ook in het praktisch pastorale. Juist daardoor is hij, ondanks misschien bepaalde eenzijdigheden, voor velen tot een zegen geweest. Man van de nadere reformatie is Brakel ook geweest in zijn visie op de overheid. Met opzet heb ik vrij veel aandacht besteed aan de beide conflicten met de regering, zowel in Leeuwarden als in Rotterdam. Omdat daaruit blijkt dat die opkwam voor het eigen recht van de kerk en desnoods liever in ballingschap zou gaan dan dat hij zwichtte voor een overheid die de grenzen van haar bevoegdheid te buiten ging. dat doet weldadig aan, juist in een tijd waarin anderen, ook geestverwanten, vaak bogen voor de overheid als knipmessen. U hebt misschien de uitspraak wel eens gehoord: hetgeen de heren wijzen, zullen de predikanten prijzen. Aan deze zonde heeft Brakel zich in ieder geval niet schuldig gemaakt. Hij stond volledig op het gereformeerde standpunt dat kerk en overheid beide de eer van God hebben te bevorderen, maar dat ze wel ieder op hun eigen terrein moeten blijven, waarbij de overheid aanspreekbaar is door de kerk. Ik wil tenslotte nog even stilstaan bij de visie van Brakel op het labadisme. Juist omdat het ook van onze tijd zo belangrijk is. Evenals zijn tijdgenoot en geestverwant Jacobus Koelman heeft Brakel zich diepgaand bezig gehouden met het verschijnsel van het labadisme en is hij tenslotte gekomen tot een felle en scherpe afwijzing. U moet natuurlijk weten wie Jean de Labadie was. Hij was oorspronkelijk een Franse jezuïet, maar overgegaan naar de reformatie en predikant geworden in Montauban, later in Genève. En zijn ideaal was een zuivere kerk, uitsluitend voor ware gelovigen. Hij kon er meeslepend over preken. Het gebeurde wel dat hij de kerk 4 uren aanhield, zodat hij ook buiten de grenzen van Frankrijk bekend raakte. In 1666 had hij een beroep aangenomen naar de Waalse gemeente van Middelburg. En omdat zijn gedachten over de heiliging van het leven weerklank vonden bij de mannen van de nadere reformatie, kreeg hij ook in ons land aanhang. Hij waarschuwde tegen de lauwheid van veel zogenaamde christenen, pleitte voor de heiliging van de rustdag en voor een strenge handhaving van de kerkelijke tucht. Maar al gauw kwam het in Zeeland tot een conflict met de overheid en dat leidde ertoe dat de Labadie zich meteen van de kerk afscheidde en een eigen huisgemeenschap vormen. Na tal van omzwervingen komen zijn aanhangers, de Labadie was zelf al overleden, terecht in Wiewert, in Friesland, op een slot, trouwens het eigendom van de familie van Aartsen van Sommelsdijk, waar ze in een kloostergemeenschap leefden. Je moet niet zo klein overdenken, want rond 1680 bestond de groep van de Labadisten uit zo'n 300 mannen en vrouwen, onder wie de bekende, hoogbegaafde Anna Maria van Schuurman. Dat heeft niemand ooit kunnen begrijpen, dat zij zich bij de secte van de Labadie heeft aangesloten. Met deze laatste waren immers Brakel senior en later ook Brakel junior diepgaand bevriend. Geen wonder dat Brakel zich in de opvattingen van de Labadie ging verdiepen. Consequente prediking van de heiliging maakte zelfs zo'n diepe indruk op hem dat hij overwoog zijn predikantschap neer te leggen, reeds toen hij predikant was in Stavoren. Hij heeft een tijdje geaarzeld of hij de Labadie niet moest volgen. Je kunt nagaan als een groot man, als Brakel, daar moeite mee gehad heeft. Hoe moeilijk het dan geweest moet zijn voor gewone mensen die in de ban kwamen van zo'n meeslepend prediker als de Labadie. Maar na rijp beraad en veel gebed liet de Heere Brakel zien dat de weg van de Labadisten afweek van de waarheid, zoals hij zelf zei. Toen de Labadisten zich in 1675 in Friesland vestigden, had Brakel weer zijn aarzelingen. Maar voor de tweede keer kon hij niets anders dan hun opvattingen radicaal afwijzen. Brakel heeft al tegen de Labadisten geschreven, behalve 2 brieven, later ook een boekwerk onder de titel Leer en Leiding de Labadisten. Het zou de moeite waard zijn als we de tijd hadden om dat geschrift op de voet te volgen, maar ik moet me nu beperken tot de hoofdzaak. Het is niet zo dat Brakel de toestand van de kerk zo rooskleurig zag. Integendeel, hij geeft de Labadie volkomen gelijk. De kerk is van het hoofd tot de voetzool bedorven. De akker des Heren staat vol onkruid. De wijngaard ligt woest. Brakel somt al de zonden van land en volk op. Wie zal niet wenen, zegt hij, als hij aan Sion denkt. Maar zullen we om haar verdorvenheid zeggen dat de kerk niet meer de kerk van Christus is? Zullen we haar verachten? Zullen we eruit lopen? Nee, dat is dwaasheid. Een verdorven kerk blijft een kerk. En dan geeft hij een aantal Bijbelse argumenten waarom hij die kerk niet mag verlaten. Maar hij toont ook bij de stukken aan dat de labadisten dwalen. Afwijkingen bij de labadisten waartegen Brakel zich richt zijn daarom zo interessant, omdat ze vandaag, mutatis mutandis, terug te vinden zijn bij de zogenaamde evangelicalen en allerlei vrije groepen. Na de dood van de Labadie werd de gemeente van de Labadisten gediend door Petrus Yvon, leider van de secte. En het eerste dat hij leerde was dat een mens tot de Here moet gaan om vergeving van zijn zonde te ontvangen, maar dan moet hij een gevoel hebben van berouw en hij moet geleerd hebben zichzelf te verloochenen. Terecht vraagt Brakel, waar moet dat dan vandaan komen? Is er een iets op grond waarvan de mens zelf bij de Heer aanspraak kan maken op vergeving van zijn zonden? Tweede is, aldus Brakel, dat de labadisten eigenlijk de rechtvaardiging van de goddelozen niet serieus nemen. Ze dringen wel voortdurend aan op heiliging van het leven, maar dat gaat ten koste van de rechtvaardiging, die ze of als vanzelfsprekend aanwezig veronderstellen, of die ze zelf met hun berouw moeten verdienen. En de weg om daartoe te komen is de meditatie. Men moet zichzelf door lezen en bidden in een stemming brengen. Denkt u aan de vrije groepen die spreken van stille tijd. En op zichzelf is natuurlijk Bijbels, om de eenzaamheid te zoeken, het woord te onderzoeken. Maar het is alsof er iets verdienstelijks in zit. En verder onderscheiden ze bij de labadisten eigenlijk twee soorten gelovigen. Zij die nog van verre staan en de toevlucht tot de Here nemen. En zij die alleen maar aanbidden. In de vrije groepen, wedergeboren christenen en verzegelden met de Heilige Geest. Maar vooral op het terrein van de kerk gaan de wegen uiteen. Kerk bestaat volgens de labadisten uit uitsluitend ware gelovigen. Terwijl de Bijbel ons leert dat op de akker tarwe en onkruid door elkaar opgroeien. Dat op de dorstvloer van de kerk koren en kaf beide aanwezig zijn. Wij hoeven de kerk niet te zuiveren, zegt Brakel. Als de Heer het nodig vindt, zal hij het op zijn tijd wel doen. Daarmee hangt ook samen een andere visie op de doop. De labadisten zeiden, kinderen van ongelovigen mogen zeker niet gedoopt worden. Maar van kinderen van gelovigen weten we ook niet met zekerheid of ze wel wedergeboren zijn. Daarom zeiden ze, is het beter met de doop te wachten. En de kinderen, als ze kort nadat ze geboren zijn, op te dragen en te zegenen. Precies hetzelfde wat je nu bij de vrije groepen vindt. Ook het oordelen over de staat van anderen, wat de labadisten gemakkelijk deden, dat wijst Brakel af. Men werd pas tot de groep toegelaten wanneer de leiding er zeker van was dat iemand wederom geboren was. Wie maakt dat uit? Vraagt Brakel. Alleen de Heere kent degene die de zijne zijn. Dat oordeel komt ons mensen niet toe. Hij bestrijdt ook dat het avondmaal ontheiligd zou worden doordat er ongelovigen aan deelnemen. Het feit dat mensen aangaan die er geen recht op hebben, betekent niet dat ware gelovigen dan maar af moeten blijven. De zegen hangt er niet vanaf wie mede aanzit. Christus heeft het bevel gegeven, doe dat tot mijn gedachtenis. En wie, zo vraagt Brakel, zou dat bevel in de wind durven slaan? We gaan afronden. Ik heb al vrij veel gezegd, maar ik heb natuurlijk nog meer moeten laten liggen. Ik hoop alleen maar dat velen van u aangespoord zullen zijn om Brakel zelf te gaan lezen. Het zou bijdragen tot vermeerdering van kennis, brood nodig in onze tijd, maar ook tot toenemen in de godsvrucht, in de genade en in de kennis van onze zaligmaker. Ik wil mijn lezing eindigen met Brakel zelf aan het woord te laten. Het is het slot van een preek over 1 Korinthe 15. Brengt in praktijk wat gij weet en gedenkt. Want dit is het doel van alle ware kennis. Gedenkt Gods geboden om die te doen. Laat alle waarheid en lering die gij hoort of leest, invloeien in uw hart. Is het een plicht die u wordt voorgesteld? Voer die uit. Zijn het zonden? Roeit ze uit. Wees niet gelijk aan hen die alles overhoop willen halen. Veel mensen willen al maar disputeren over de punten van de religie. Het was beter ze oprecht aan te nemen en ze te doen. Gedenkt God te vrezen, hem lief te hebben en op hem te vertrouwen. Gedenkt uw naaste door ook hem lief te hebben en goed te doen. En gedenkt u zelf om u te oefenen tot godzaligheid en een onergerlijk leven te hebben voor God en de mensen. En gedenkt vooral aan uw einde, opdat u uw lampen brandende hebt en olie in uw vaten, opdat uw meester als hij komt u mag bezig vinden als een getrouwe dienstknecht en ge zo moogt ingaan in de vreugde van uw Heere. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Wanneer je iemand wat beter wil leren kennen, dan is het goed om ook te letten op de omstandigheden waaronder zo'n man of zo'n vrouw verkeert. En dan is het goed om ook eens thuis te kijken hoe dat het daartoe gaat. Dat geldt mensen en ik denk dat dat ook van toepassing is op boeken die we lezen. Wanneer we daarvan wat meer achtergronden weten, de schrijver wat beter kennen en ook de omstandigheden waaronder die man geleefd heeft en de tijd waarin hij verkeerde kennen, dat we daardoor ook de woorden die ons toegereikt worden ook veel beter kunnen verstaan. Ik denk dat u wat dat betreft zeker geslaagd bent om ons wat in te leiden in ook het persoonlijke leven van Wilhelmus Abrakel. En ik hoop ook inderdaad dat het waar zal zijn wat u gezegd hebt, dat ook in onze gemeente of van de mensen, zoals we hier vanavond aanwezig zijn, ons gedrongen voelen om toch wat meer ook te lezen in dat grote werk van Brakel. U zult begrijpen dat het mij als Sommelsdijker ook goed doet dat u hebt laten horen dat onze gemeente toch best een rijke geschiedenis heeft, ook als het gaat over de kerkgeschiedenis. Ik wil u nogmaals ook namens de commissie hartelijk dank zeggen dat u naar Flakkee wilde komen en ik wens u ook van harte God zegen toe in uw persoonlijke omstandigheden en voor straks ook een goede reis naar huis terug. En dan zijn we dus nu gekomen, officieel gekomen, ook aan het einde van de cursus geestelijke vorming wat betreft het jaar 96-97. Ik hoop dat u er voor uzelf ook wat aan gehad hebt, in die zin wat gehad hebt dat u toch door de avonden die er mochten zijn ook meer kennis gekregen hebt van de heiland en de zaligmaker der wereld en dat u daardoor ook geoefend mocht worden in het allerheiligst geloof. Dominee van Gossel zal straks met ons eindigen. Wij wensen u wel thuis. Voordat we dat doen, willen we eerst nog met elkaar gaan zingen van Psalm 78. En daarvan de eerste twee versen. Psalm 78, vers 1 en vers 2. Neem al mijn volk, neem mijn leer ter oren, verborgenheen met diep ontzag te melden. 78, vers 1 en vers 2. Thank you.
mag ik u voorgaan in dankgebed. Heren, we hebben elkaar al zingend opgewekt om uw grote daden te gedenken. Uw grote daden in het verleden. Hoe zullen wij uw naam ervoor danken dat u in dit land uw kerk geplant hebt? Dat u die kerk vrijgemaakt hebt van dwaling en leugenleer. En dat u grote mannen aan uw kerk geschonken hebt om kerk te leiden en te wijden, op te bouwen in het geloof. En vanavond heeft het leven van een van die grote mannen onze aandacht gevraagd. Het is vanavond al gevraagd, heren, we mogen het nog een keer van u vragen. Laten we niet in de mens mogen eindigen. Maar laten we uw naam ervoor mogen danken dat u het bent die uw gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt en die daarvoor gebruik maakt van in zichzelf nietige en zondige mensen. En Heer, geef nu maar dat datgene wat u gewerkt hebt ook stand zal houden. We leven in een tijd van afval en verval. Er wordt allerwege gesproken over secularisatie en kerkverlating. Maar er tegenover staat uw belofte dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En ook in deze tijd hebt u een overblijfsel. Naar de verkiezing der genade wilt u versterken, heren, wat uw hand gewrocht heeft. Ook al zijn we dan misschien verspreid over verschillende kerken. Dat is een schande voor u. En voor de samenleving dat die ene kerk met die ene belijdenis zo verdeeld is. Het mag ons wel steeds weer opnieuw brengen aan de troon van uw genade, om van u te vragen of u bij elkaar wilt brengen wat bij elkaar hoort. En tegelijk mogen wij u danken dat het mogelijk is ook in interkerkelijk verband samen te komen en deze dingen te onderzoeken en te bespreken. Laat het werken en doorwerken ook in de gemeenten waartoe we mogen behoren. Zegent u al die gemeenten met de dienaren die u eraan verbonden hebt en met allen die verantwoordelijkheid dragen voor het kerkelijk en gemeentelijk leven. Heer, ook uw dienstknechten en alle ambtsdragers hebben niets van zichzelf en zijn niets van zichzelf. Maar geef dat ze alle hulp en kracht van u mogen verwachten. En dat ze het mogen weten dat uw kracht in hun zwakheid wordt volbracht. We bidden u om vergeving en verzoening over alles wat ook vanavond niet was naar uw heilige wil. En wat er goed geweest is, Heer, wilt u dat zegenen. Dat het vruchten mag dragen in ons leven, dat mag zijn tot verdieping van onze kennis, tot opbouw in het allerheiligst geloof. Wilt u met ons zijn als onze wegen uiteen gaan, wilt u ons bewaren op de weg dichtbij en verderaf, en wilt u ons alle leven kronen met uw gunsten, met de vrezen van uw naam. Heren, het zijn veel en grote dingen die we van u vragen en waarvoor u hebben te danken. En we hebben u niets aan te bieden. Maar het hoeft ook niet, want alles is volbracht door hem, wiens lijden en sterven we kort geleden hebben mogen gedenken, maar ook zijn opstanding uit de doden. Zie ons aan in hem, die gestorven is en opgestaan, maar die leeft in alle eeuwigheid en wiens rijk geen einde zal hebben. Amen. Ik wens u nogmaals allen wel thuis.